Welkom bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars, belanden we in het programma Heiligen Getuigen, waar we verder voorlezen uit het boek dat handelt over het leven van de zalige pater Valentinus Paquet, die ook beter bekend staat als het heilig paterke van Hasselt. We waren ondertussen aangekomen aan een hoofdstuk waar we het hebben gehad over de manieren waarop dat de zalige pater Valentinus de deugd van de naaste liefde beoefende. We hadden reeds enkele getuigenissen gehoord en we gaan nu verder. We hernemen een klein stukje. Als gardiaan was pater Valentinus beter in staat de liefde uitwendig te bewijzen. Zijn verkleefdheid scheen dan ook vertienvoudigd. Een frater uit een naburig klooster belandde eens in Hasselt toen pater Valentinus er overste was en ontving er de duidelijkste blijken van liefde. De jonge student was op het punt na de middag zich opnieuw naar huis te begeven. Pater Valentinus nam hem bij de arm en fluisterde: "Niet weggaan, kindje. Eerst drinken." "Goed," luidde het antwoord. "Een glas bier, als ge het toestaat." "Ons bier is slecht," reageerde de gardiaan terstond. "Oh, dan een glas water, dat volstaat ook." "Ja, kindje, water. Water op flessen," antwoordde pater Valentinus met een geheimzinnige glimlach. "Fraterke," vervolgde hij schalks, "zoudt ge pater Cyrillus op de ziekenkamer niet eens gaan bezoeken?" Pater Valentinus wist dat er daar uitzonderlijk water op flessen verkregen kon worden, of hetgeen hij al dus bestempelde. De goede overste gaf met veel vreugde een glas wijn aan de bezoekende frater. Steeds streefde de heilige man ernaar om zijn medebroeders het dagelijkse leven op de een of andere wijze aangenaam te maken. Zijn geluk bestond erin iemand een dienst te bewijzen. Meermalen heb ik opgemerkt dat hij zijn schouder aanbood aan een bejaarde kloosterling, omdat hij die niet goed meer kon gaan. Daarop zou leunen met zijn handen. De lastige taak volbracht hij steeds persoonlijk. Als gardiaan zat hij 's morgens reeds om 4:30 in de biechtstoel, predikte in 4 of 5 missen, las daarbij nog de mis om 10:30, en 's namiddags diende hij opnieuw het woord te voeren in de congregatie van de Aloysianen en van de Xaverianen. Voor een ongestelde of een zieke broeder gedroeg hij zich als een tedere, bezorgde moeder voor haar kind. Het bleek een wet voor hem te zijn, de zieken dagelijks te bezoeken. Op zekere nacht was een kloosterling van Rekem in Hasselt onpasselijk geworden. 'S morgens nochtans was hij op post voor de metten. Pater Valentinus had hem nauwelijks opgemerkt of hij nam hem bij het koord van zijn bij en verklaarde: "Kom, kindje, het is hier veel te koud voor u. Ga met mij mee." Hij leidde hem naar de sacristie bij het vuur. 10 jaar nadien herinnerde de heilige man deze gebeurtenis nog aan deze kloosterling met opmerking: "Mijn kindje, wat waart ge toen ziek?" Niettemin verstond de overste soms de kunst om te straffen. Hij zag in dat de berisping zelf een daad van liefde moest zijn, indien de schuldige er voordeel uit wil halen. Pater Valentinus deelde dus straffen uit met de uiterste goedheid. Hij betoonde een ongewoon medelijden voor de armen die aan de poort van het klooster op voedsel wachten. Wanneer hij toevallig uit de stad kwam, belde hij zelf voor die mensen aan of liet hen binnen en had steeds een opbeurend woord voor hen over. Men kan zich moeilijk inbeelden met welke ijver hij bereid was op elk uur van de dag en van de nacht zich naar de zieken te begeven om hun biecht te horen en om hen te troosten. Wanneer het mogelijk was, bezocht hij hen dagelijks. Op zekere keer had hij de pelgrims van Maastricht naar Scherpenheuvel begeleid. Men verzekerde mij dat hij de hele nacht in de kerk had doorgebracht en dat hij nog tijdens de reis, nog op de bedevaartplaats, iets genuttigd had. Bij zijn thuiskomst begaf hij zich terstond naar de poort van Kuringen om er een zieke te bezoeken. Bij zijn terugkeer in het klooster deelde men hem mee dat een stervend weeskind zijn bijstand had gevraagd. Onmiddellijk vertrok hij daarheen. Bij zijn aankomst aldaar begaven zijn krachten. Hij liet zijn hoofd op een kussen zakken en bekende dat hij niet meer verder kon. Hij smeekte met aandrang tot de overste van het weeshuis dat zij er geen woord over zou reppen, hoe hij te veel van zijn krachten had gevergd. In zijn laatste jaren berokkende het hem veel pijn dat hij van dit liefdewerk moest afzien, omdat hij niet klaar meer zag. Dan vroeg hij gewoonlijk dat een andere pater hem zou vervangen. Enkele dagen voor zijn dood smeekte hij een van zijn medebroeders toch bijzonder zorg te willen dragen voor zijn arme zieken. In Hasselt woont haast geen familie of pater Valentinus heeft er aan het sterfbed van een der dierbaren hulp verleend. Men zou kunnen verklaren dat de vleugelen van zijn woorden hen overdroegen van de tijd naar de eeuwigheid. Een van de meest vooraanstaande geneesheren heeft getuigd: van de vier zieken waar ik 's nachts bijgeroepen werd, tel ik er drie waar pater Valentinus reeds op bezoek was geweest of waar men hem verwachtte. Priesters en leken, schoffelen en rijken van heinde en ver ontboden de heilige pater en wilden hem spreken, wilden een woord van hem horen voor het ondernemen van de laatste reis. Eens liet men hem van Brussel en een andere keer van Lokeren, waar hij retraite aan het prediken was, naar Hasselt terugkeren om er een stervende bij te staan. De zieken beschouwden hem als een engel van God. Hij voelde ook kommer voor hun lichamelijke gezondheid. Deed soms bij het binnentreden van het huis zijn sandalen uit om niet te storen en trok blootvoets naar boven naar de ziekenkamer. Zijn tegenwoordigheid alleen, één blik op zijn serene gelaat met de fijne glimlach en de bovennatuurlijke glans in de ogen volstond vaak om de zieke op te beuren. Hij bleek over het geheim te beschikken om rust en moed te brengen in de bange uren van de dood. Krachtig en voorzichtig tegelijk predikte hij de onderwerping aan de heilige wil van God, het geduld in het lijden. Hij had de gewoonte aangenomen de stervenden bij te staan tot hun laatste adem, en aldus zat hij soms 2 of 3 meer uren op zijn knieën naast het lijdensbed. De bovennatuurlijke goedheid en liefde waren de meest karakteristieke kenmerken van zijn heiligheid. Zijn goedheid sloeg een brug naar het hart van vele zondaars, verplichtte ongelovigen te geloven in de goddelijke liefde. Op elk een oefende hij een aantrekkingskracht uit. Het heilig paterke geleek op zijn goddelijke voorbeeld, Jezus Christus. Zelfs de schuchtere kleinen werden met onweerstaanbare drang naar onze zaligmaker aangetrokken. En zo beginnen we een nieuw hoofdstuk. Een nieuw hoofdstuk, en daar hoort natuurlijk ook een nieuwe titel bij. Zijn vereniging met God. Het is een karwei een leven met enkele woorden te typeren. Voor Pater Valentinus kunnen drie woorden zijn geest en leven samenvatten. Werken, bidden, lijden. Dit hoofdstuk wijst op zijn nauwe vereniging met God. Van in zijn jeugd beschouwde Pater Valentinus het als een behoefte en een genot om te gaan met de Vader. Het begin van dit boek levert dankbaar materiaal voor deze stelling. Zijn makkers noemden hem de kleine Aloysius. Steunden ze op de onschuld die van zijn open gelaat straalde, of meer op de eerbiedige, ongekunstelde houding in de kerk en op zijn godsvrucht tijdens de goddelijke oefeningen? Regelmatig vluchtte hij het spel van zijn vrienden. De uren van ontspanning offerde hij op om te kunnen spreken met God. Men trof hem meer aan in de kerk dan op de speelplaats. Zijn ongewone godvruchtige handelswijze stoorde nochtans de andere scholieren niet. Zijn jeugdige kameraden zagen in hem reeds een teken en wisten hoe natuurlijk zijn aanhoudend gebed was. De jeugdige seminarist in Sint-Truiden legde zich een hele reeks dagelijkse gebeden op, tijdens de retraite in 1847. Men kan vol verbazing de vraag stellen waar de jonge man, die overigens flink studeerde, de tijd vond voor al deze gebeden. Heeft hij er een deel van de nacht aan besteed? De brieven aan zijn familie vertolken immers dezelfde geest. Louis spreekt bestendig van gebed en vraagt wederkerig gebed. Zijn jongere broer Jean krijgt in 1847 volgende korte aanmoediging. Dergelijke tekst schetst raak een gemoedsgesteltenis. Hallo Jeanke, zijt dan maar braaf en leer goed. Dan zult gij zo ver komen als ik en nog verder. Maar als gij niet veel bidt, dan is het onmogelijk dat gij goed kunt leren, al had ge alle mogelijke boeken. Leer maar goed en dan braaf zijn en bidden voor onze lieve vrouw. Een grote heilige, dat is de heilige Thomas van Aquino geweest als ik mij niet vergis, heeft gezegd dat hij meer geleerd heeft aan de voet van het kruis dan in al zijn boeken. Alzo neem uw toevlucht tot het missiekruis en ik geef mijn kop als gij niet goed leert en geen prijzen hebt. Maar het is zeker dat gij van uw kant braaf moet leren. Dan zal God u gratie geven en gij zult in uw studie 10 maal zoveel vooruitgang boeken. De jonge man wil in en door dit schrijven de harde klemtoon leggen op het gebed. Hij heeft reeds het geluk ondervonden dat de ziel beleeft in de innige omgang met God. Zodra hij door onverbreekbare banden aan de levenswijze van de mindere broeders gehecht was, spande hij zich nog meer in om de geest van het gebed in zich te ontwikkelen, zoals Sint Franciscus zozeer aanprijst in zijn heilige regel. Spijt zijn ijver voor de studie, liet hij in zich het vuur van het heilige gebed en van godsvrucht niet uitdoven, waar al het aardse de plaats voor ruimen moet. Haast letterlijk heeft hij het bevel van Christus uitgevoerd. Oportet semper orare, en numquam difficere. Het past immer te bidden en nooit op te houden. In de ochtend om 4 uur trof men de heilige man aan in het koor, alhoewel hij vaak 's avonds daarvoor laat biecht had gehoord. Als hij de mis van 11:30 moest opdragen, was hij door dit feit van de morgendienst ontslagen. Toch gunde hij zich niet meer nachtrust. Hij woonde zoveel heilige missen bij als het maar enigszins kon. Zijn drang naar het gebed zette hem steeds aan om de goddelijke getijden en de meditatie bij te wonen. Het gebeurde dat de zondaars hem een weinig over tijd in de biechtstoel hadden weerhouden. Dan hadden de kloosterlingen soms reeds de getijden ingezet. Dan spoedde hij zich naar het koorgestoelte. In de kerk was hij reeds aan het psalmodiëren om zich met zijn broeders in het gebed te verenigen. In de loop van de dag had hij haast ononderbroken de rozenkrans in de handen. Volgens het getuigenis van broeder Koster verrichtte hij meermaals de Heilige Kruisweg op één dag, zonder overhaasting, met vurigheid, soms met het kruisbeeld in de handen. Hij streefde ernaar om geen dag te laten voorbijgaan zonder deze echt Franciscaanse oefening. Daarom had hij zijn gardiaan eens gevraagd of die er niet de voorkeur aan gaf dat hij de kruisweg tijdens de recreatietijd verrichtte in plaats van 's avonds laat. Hij had immers dikwijls de hele dag belet. Hij had de toestemming verkregen onder voorwaarde dat hij zich daarna bij zijn medebroeders zou voegen in hun ontspanning. Onder het bestuur van deze overste heeft hij zich stipt aan deze richtlijnen gehouden. Wanneer een kloosterling de heilige man wou spreken, trof hij hem meestal aan in de kerk, in de biechtstoel of in het koor voor het tabernakel. Op deze laatste plaats verbleef hij met voorliefde. Uitzonderlijk geschiedde het dat hij 's avonds geen biecht moest horen en dan bleef hij bidden in het koor of in de sacristie. Die godvruchtige oefeningen zouden 's avonds geen einde hebben gekend tijdens de laatste jaren van zijn leven, indien de oversten geen uur hadden bepaald waarop hij moest gaan rusten. Pater Egidius verklaart hoe hij zijn medebroeder bewondert wanneer deze na een lange biechtdag nog neerknielde op de altaartrappen of voor het beeld der Virgajesse en daar bleef bidden tot de koster de deur kwam sluiten. Menige keer bad hij de hele nacht door. Medebroeders die in zijn nabijheid sliepen hoorden hem luidop bidden in zijn cel. Het gebeurde vaak dat hij zich naar de kerk begaf en voor het tabernakel geknield bleef. Op een keer hoorde de gardiaan een gerucht in de kerk. Hij ging erheen en vond er pater Valentinus die luidop aan het bidden was, waarschijnlijk om al dus wakker te blijven. Op deze wijze sprak het heilig paterke de hele dag met God of met zijn heilige moeder. Zijn godsvrucht en vurigheid troffen steeds degene die hem gadesloegen. De manier alleen waarop hij een kruisteken sloeg, oefende een bijzondere invloed uit op hen die het zagen. Dergelijke aanhoudende oefening leidt tot een toestand dat niets de geest kan verstrooien of de aandacht kan afleiden. Wanneer pater Valentinus in de processie door de straten trok, waar veel volk samengestroomd was, bad hij alsof hij in zijn eentje langs verlaten wegen liep. Tijdens zijn reis met de trein deed hij niets dan bidden. De medereizigers waren er steeds door gesticht. Een priester uit de omgeving van Leuven stapte eens op een trein waar een pater een rozenhoedje aan het bidden was. De priester wou een gesprek aanknopen. "Zo, pater, ook op reis?" "Ja, meneer de pastoor," antwoordde hij hoffelijk, zweeg en bad voort. "Waarheen reist ge?" "Naar Hasselt, meneer." Weer bad hij voort met dezelfde ingekeerdheid. "Hoe heet ge, als ik het weten mag?" "Valentinus, meneer," antwoordde hij uiterst beleefd en nogmaals bad hij voort. Toen de priester de trein verliet, groette de pater zeer beleefd en wenste hem een goede avond. De ingetogenheid en de treffende verschijning hadden op de priester zulk een indruk teweeggebracht dat hij er de dag nadien regelmatig aan denken moest. Bij het vertellen van zijn ontmoeting aan medebroeders vernam hij dat hij met het heilig paterke van Hasselt had gereisd. Tijdens zijn tochten langs een veldweg of op straat bad pater Valentinus voortdurend. In 1885 had hij een retraite gepredikt voor de zusters der visitatie in Lavelt. Na de oefeningen begeleidde een werkman hem naar het station van Eigenbilsen. Dat betekende een waarachtig buitenkansje voor de eenvoudige man. Hij zou het heilig paterke mogen begeleiden en prettig kunnen keuvelen onderweg. Toen ze samen vertrokken, vroeg pater Valentinus zijn gezel of hij de 12 artikelen van het geloof, het Onze Vader en het Wees Gegroet, van buiten kende. De werkman knikte verwonderd. "Dan kunt ge ook antwoorden als er voorgebeden wordt." "Zeker, pater." Dat zullen we zien, mijn beste vriend. En pater Valentinus haalde met een glimlach zijn rozenhoedje voor de dag en begon zonder enige onderbreking te bidden tot bij het station. In 1882 mochten twee van zijn neven, jonge studenten, hun heer-oom vergezellen naar onze lieve vrouw van Scherpenheuvel. Nauwelijks hadden ze plaatsgenomen in de trein of hij begon zijn getijden te bidden en dat duurde tot in het station van Zichem. Vandaar trokken ze, voortdurend biddend, te voet naar Scherpenheuvel. Pater Valentinus las er de heilige mis aan het hoogaltaar en zonder een ontbijt te nemen bleef hij tot 12 uur in het heiligdom. Na het middagmaal begaven ze zich opnieuw te voet naar Diest. Hun heeroom bad voor of vertelde over Bergmanske. Tijdens de terugreis van Diest naar Hasselt stond opnieuw het gebed op het programma. Hier mag men gewagen van een bedevaart in de zuiverste zin van het woord. Vroeger voer er een stoomboot van Beringen naar Hasselt. Op een zekere keer reisde pater Valentinus met deze boot in gezelschap van een medebroeder. Ze hadden samen reeds 15 rozenhoedjes gebeden. Och, arme kindje, zegde de kloosterling tot zijn gezel. 15 rozenhoedjes, zoudt ge nog voort kunnen? Maar ja. Och, arme kindje, kom dan maar. Voor de 16e maal hernam hij zijn geliefkoosde gebed en bij het einde besloot hij: nu zult ge wel vermoeid zijn, kindje. Nu moet ge niet meer bidden. Rust nu maar wat uit. En hij zelf begon zijn 17e rozenhoedje, alleen. Bij het bezoek aan zieken was hij gewoon te bidden tijdens zijn tocht door de straten en een vrouw die hoorde 's nacht eens bidden op straat. Ze hoorde het duidelijk tot op haar kamer. Luister eens, gebood ze haar man. De mensen bidden luid op. Dat zijn pelgrims op weg naar Scherpenheuvel, veronderstelde hij. En de vrouw gluurde door het venster en bemerkte het heilig paterke die met zijn gezel van een ziekenbezoek naar het klooster terugkeerde. Tijdens een verblijf in een pastorie vroeg hij na het avondeten gewoonlijk de rozenkrans te mogen meebidden. Wanneer hij in een klooster de geestelijke oefeningen predikte, zag men hem regelmatig in gebed verzonken voor het Allerheiligste Sacrament. Daar putte hij de stof voor zijn uiteenzettingen. Kwamen de zusters in de kapel bidden, hij bad met hen mee. Verrichtten zij de Heilige Kruisweg, hij volgde hen. Indien wij er niet op gelet hadden, schreef een kloosteroverste, dan zou de goede man zijn lichaam verwaarloosd hebben. De zuster die de gerechten opdiende, moest zoveel mogelijk op één schotel schikken, anders was de heilige man na het nemen van een weinig soep opnieuw in de kapel en dan moest ze, de zuster, hem daar gaan roepen om verder het middagmaal te nemen. Omstreeks 1900 verzwakten zijn ogen fel. Hij kon op zeker ogenblik het missaal niet meer lezen. Hij was verplicht dagelijks de votieve mis van onze lieve vrouw te lezen. Priesters met zwakke ogen krijgen deze gunst, omdat de mis van onze lieve vrouw gewoonlijk van buiten gekend is. In 1902 begaf hij zich naar het oogleidersgesticht van de zusters van de heilige kindsheid in Gent. Zijn oversten hadden erop aangedrongen. Hij verbleef daar van 18 augustus tot 19 september en deed bijna niets dan bidden. Ofwel in de kapel als het kon, ofwel op zijn kamer, geknield in een hoek, ofwel in de sacristie, voor het miraculeuze schilderij van onze lieve vrouw ter Zwaluwen. 'S morgens was hij verplicht door de zaal te gaan waar de ongegoede oogleiders verbleven. Wanneer ze het morgengebed opzegden, knielde de kloosterling naast hen neer en bad met hen mee. In 1892 lag zijn broer Jean Paquet dodelijk ziek in Tongeren. Elke week begaf hij zich naar de stad van Ambiorix om zijn broer te bezoeken. De laatste maal bleef hij daar van de zondag tot de zaterdagnamiddag, tot zijn broer overleed. De hele tijd had hij bijna ononderbroken aan het sterfbed van zijn geliefde broer gewaakt. Als hij niet luidop bad met de anderen, bad hij in stilte in zijn eentje, maar hij bad voortdurend. zelfs tot in zijn laatste ziekte was hij regelmatig aan het bidden. Na het lezen van zijn goddelijk officie nam hij de rozenkrans en toen de koorts hem kwelde en knelde en hij geen mondgebed meer kon verrichten, wilde hij toch zijn rozenkrans in de hand houden. Pater Jude beschouwt diegene als een persoon van gebed die genoegen vindt in de omgang met God, die zoveel mogelijk minuten van zijn gewone taak en van zijn vrije tijd afneemt om zich tot God te richten. Pater Valentinus bezat dergelijke gaven, de geest van het gebed, de felle neiging om zich zoveel mogelijk naar binnen te keren en daar in het heiligdom van zijn hart de aanwezigheid van God te genieten. Zonder het te beseffen, liet hij zich eens ontvallen dat hij zich steeds voor drie punten klaar hield: om te biechten, om te communiceren, om te sterven. Het bidden van de vroege morgen tot de late avond, in de loop van de nacht bij het bed van een zieke of in de kerk, was voor hem een levenssfeer geworden. Voor de enen blijkt het een overdrijving, voor de anderen is het een noodzaak als de adem. De omgang met God vervulde zijn hart met vreugde en geluk. Hij zou geen Ave Maria geruild hebben voor alle genoegens die de wereldse lieden zich gunnen. Pater Valentinus nam zelden boeken en geschriften mee. Wanneer hij zich op reis begaf om een retraite te prediken, iemand was zo onbescheiden om eens te polsen of hij zijn predicaties niet neerpende. Wanneer men dagelijks aan de eeuwige waarheden moet denken, luidde zijn antwoord, weet men gemakkelijk over welk onderwerp men zal spreken. Bij het beluisteren van Pater Valentinus besefte men terstond dat hij zich zijn hele leven had gevoed met geestelijke onderwerpen. Heeft God onze grote medebroeder met buitengewone gaven van gebed begunstigd? Dat is ons niet bekend. Pater Valentinus heeft er nooit een woord over gerept. Nam hij in zijn ootmoed het woord van Tobias tot gedragslijn? Het is goed, sprak de engel tot Tobias, de geheime gunsten van de grote koning verborgen te houden. Op één feit moeten we hier nog nader ingaan. Een broeder merkte eens op dat zijn mis zo lang duurde. Ik kan het niet verhelpen, reageerde hij, het gebeurt me dat ik niet verder kan. Hetzelfde antwoord verstrekte hij eens aan een gardiaan. Wilt ge uw mis niet wat vlugger lezen? Had deze gevraagd. En Pater Valentinus had onmiddellijk geantwoord, ik zal het in orde brengen. Later raakte de overste opnieuw dit onderwerp aan. Je hebt je nog niet geheel gebeterd, Pater Valentinus. Ik wil het wel doen, Pater Gardiaan, maar het gaat niet, verklaarde hij ootmoedig. Heeft die heilige man door die woorden aangeduid dat hij datgene ondervond wat de mystieke schrijvers een liature, een gebondenheid van de zielskrachten noemen? Een godvruchtig priester uit Antwerpen was bereid onder eed te getuigen dat hij eens Pater Valentinus in verrukking had gezien. Zo verhaalt hij. Het heilig paterke overnachtte bij mij. 'S avonds had ik hem een gebed in Latijnse verzen over het bittere lijden van Jezus laten lezen. Hij smeekte me dat ik het zou willen overschrijven, dan zou hij aan zijn gardiaan toestemming vragen om het te mogen behouden. Sanderendaags gaf ik hem de verzen tijdens het middageten. Hij las ze vluchtig over en zegde ze daarna van buiten op. Plotseling hief hij beide armen omhoog naar een schilderij van het heilig aanschijn boven de schouw en bleef ruim 5 minuten roerloos in verrukking. Ik zag niets dan het wit in zijn ogen. Daarna gebood ik hem voort te eten. Dadelijk sneed een siddering door zijn lichaam. Hij kwam tot zichzelf, zette zijn maaltijd een tikje verlegen voort en zei, het is niets, kindje. Ik was door dat onverwachte voorval zo getroffen dat ik er niet aan dacht iemand te roepen om van deze extase getuige te zijn. Men kan over de bijzondere gaven van het gebed van onze medebroeder oordelen zoals men wil. Eén punt staat vast. Het gebed was voor hem een bescherming en beschutting, een toren van David, waarin hij zich opsloot. Elke handeling van het begin tot het einde was gebonden aan een gebed. Door het gebed kon hij alle moeilijkheden overwinnen en uit de weg ruimen. Door het gebed verkreeg hij alle gunsten voor zijn vrienden. Een man van gebed kan meer bereiken in 1 jaar dan anderen in een heel mensenleven. De heilige Johannes van het Kruis biedt ons de volgende beschouwingen. Sommigen beelden zich in dat ze de wereld ondersteboven kunnen keren door de gloed van hun welsprekendheid of door het rumoer van hun daden. Het vuur van de werkzaamheid blijkt hen te verteren. Ze moeten een ogenblik deze gedachte overwegen. Ze zullen zonder veel inspanning begrijpen dat ze veel nuttiger prestaties leveren voor de Heilige Kerk, dat ze veel aangenamer zijn aan God en tot een beter voorbeeld zullen strekken indien ze de helft van hun arbeidstijd aan het gebed wijden. Op die wijze zijn zij in staat merkelijk gemakkelijker met 1 werk veel groter nut op te leveren dan hetgeen ze nu verwezenlijken met de arbeid van hun leven. Zonder gebed beduidt alle arbeid niets meer dan een groot gedruis. Het is een hamer die op het aanbeeld terechtkomt en de echo's in de omtrek opwekt, meer niet. Zelden heeft iemand zich zo schuchter verwijderd van de wereld als Pater Valentinus, Niemand delde dieper in de afgronden van Gods geheimen. Dergelijke mannen van gebed beduiden een schrikbeeld voor de duivel en vormen een voorwerp van haat voor hem. De glorie die zij op aarde aan de Allerhoogste verstrekken, is in staat de woede van de geest der duisternis op te wekken. Volgens de bewering van de heilige Theresia klimt een man, zo verenigd met God, niet alleen naar de hemel. Een schaar zielen die hij gered heeft, stijgt met hem mee. Het is niet bekend in hoever Pater Valentinus aanvallen van de geest der duisternis moest verduren. Eens verhaalde hij toch aan een lekenbroeder, Albertus Wijn, dat hij op zekere nacht van zijn cel naar het koor moest vluchten, vermits de duivel er zulk een lawaai hield. Hoe meer de man van gebed God nadert, des te meer voelt hij de behoefte om de gloeispanning van de liefde aan te voelen. Elke dag ontdekt hij raker de kilte van de aardse waarden. Het hoeft ons niet te verwonderen dat Pater Valentinus na een dusdanig leven van gebed, vooral zijn laatste levensjaren, opsteeg naar God. Geen schepsel was in staat zijn aandacht lang van God af te wenden. Hij bleek in en voor en door God te ademen. Met de heilige Bernardus kon hij akkoord gaan dat zelfs een brief hem niet beviel, indien hij er de naam van God niet in las. Onophoudelijk fluisterde hij schietgebeden. Wanneer hij over de liefde predikte, vloeiden de volzinnen rijk en overvloedig uit zijn mond. Dan sprak de Heilige Geest door zijn mond. Zijn woord werd als het ware de adem van God, omdat hij de kans beleefde zijn vurigheid en zijn geluk aan de anderen mee te delen. In de laatste retraite die ik gelukkig van hem mocht horen, handelde Pater Valentinus vooral over de liefde van God, getuigde een medebroeder. De predikant tilde onze harten de hoogte in. Ik was een ander mens geworden. Ik leefde en dacht in God en voelde me bekwaam tot alle goed. Zijn preek over de woorden Dilexit me was voor elke luisteraar onvergetelijk. Op zekere keer ontmoette hij in het klooster der zusters van de kindsheid Jezus in Hasselt een novice en hij vroeg haar: Kindje, hoe laat is het? Ze keek op haar horloge. Maar Pater Valentinus schokschouderde en gaf persoonlijk antwoord: Tijd om Jezus te beminnen. Hoe laat is het, kindje? Ze herinnerde zich zijn vorige verklaring en antwoordde dadelijk: Tijd om Jezus te beminnen. Kijk, kindje, lachte de goede man. Je hebt de les goed onthouden. De wil van de kloosterling lag volgens hem versmolten in die van de Heer. Een kloosterling, herhaalde hij vaak, heeft alles wat hij wil. Wanneer gaat gij slapen? Als gij wilt. Wanneer gaat gij eten? Als gij wilt. Hoezo? Omdat de wil van een goede religieus de wil van God is, dat is één en hetzelfde. De heilige Franciscus van Sales was voor hem vaak een bron en inspiratie. Kruisen, maar die bestaan niet meer voor ons. Wat is een kruis? De wil van de mens dwars over die van God gelegd. Maar leg de wil van de ene en de andere evenwijdig langs elkander, dan krijgt gij de lijnen van de spoorweg. Alles loopt dan werkelijk op wieltjes. Soares bewijst in zijn diepzinnige werken dat de ziel in het gebed het hoogste aandeel van de oneindige heerlijkheden uit de hemel geniet, die men op de aarde kan bezitten. De blijde vreugde zal niet verdwijnen in de smartelijkste pijn. Ook Pater Valentinus kende dergelijke toestand en sterkte. In tegenspoed, in vervolging en ellendige ziekte, die hem ook niet gespaard bleven, lag een zware kalmte op zijn bleek gelaat. Blij bleef de glans in zijn ogen. Tijdens het preken speelde een glimlach om zijn lippen. Een kind wil zijn vreugde aan de omgeving tonen, en dat was ook het doel van Pater Valentinus, Wanneer hij de medebroeders in de gang ontmoette, fluisterde hij hun een of ander zoet woord in het oor. Het maakte hen gelukkig voor een hele dag. In de omgang trad pater Valentinus tevoorschijn met een vrolijk karakter. Hij vertolkte zijn vreugde niet uitbundig of wild, maar trad met een ingetogen bescheidenheid naar voren. Met een leuke scherts of een prettige anekdote, een kluchtige geschiedenis. Dezelfde drang dreef hem tot het verrichten van daden die scherp contrasteerden met zijn keurig geregelde leven en die niet dadelijk overeenstemmen met de aard van zijn heiligheid. In de grond waren het leuke poetsen en grapjes van de goede man. Tijdens een retraite bij de Zusters van Liefde in Valmeer had hij herhaaldelijk de armoede behandeld. Moeder Overste was afwezig. Hij zette met aandrang de religieuzen ertoe aan alle overtollige voorwerpen uit hun cel te verwijderen en ze naar de cel van de overste te brengen. Bij haar terugkomst vond de moeder haar kamer volgepropt met deze voorwerpen. Ze dacht in een bazaar van prullen binnen te treden. En pater Valentinus lachte gul om de geslaagde grap. Hij verstond ook zeer knap de kunst om anderen na te bootsen, in stem, gebaren en houding. En op een verzoek van zijn overste leende hij zich daar wel eens toe, om de medebroeders genoegen te verschaffen. Een deugdzaam man dient niet korzelig of krenterig te leven. Hij kan zeker de Heer dienen in jolijt en vrolijkheid. Een volgende hoofdstuk heeft de volgende titel: Pater Valentinus en het Heilig Sacrament. We gaan een eerste stuk lezen. Als misdienaar toonde en voelde de jeugdige Paquet een grote eerbied voor het altaar. Door deze eerbied ontkiemde een verheven opvatting van de priesterlijke waardigheid. Toen de jonge student de eerste aantrekkingskracht naar het priesterschap had gevoeld, besefte hij dat deze heilige staat wellicht eens voor hem uitverkoren zou worden. En met die aanzet voor dit nieuwe boeiende hoofdstuk, Pater Valentinus en het Heilig Sacrament, beëindigen we het programma Heiligen Getuigen. Indien u graag wilt verder meewandelen op het leven van de zalige Pater Valentinus Paquet, dan nodigen we u natuurlijk graag uit om de volgende keer ook af te stemmen op het programma Heiligen Getuigen. We danken u voor uw luisterend oor en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.